Ginnekenstand. De... iedereen welkom. We zijn met een wat kleiner gezelschap, maar dat kan ook met de weersomstandigheden te maken hebben. In ieder geval hartelijk welkom op deze Bijbelstudie. We gaan de vijfde serie alweer met het Bijbelboek Jozua in vanavond. We hebben volgende keer nog de laatste. En dan zit het seizoen er alweer op. Nou, zoals naar gewoonte gaan we nog even een lied zingen. Ik had Emmy gevraagd of je misschien nog een mooi lied had. Had je nog? Of mag ook? Ja. Al de weg leidt mij mijn heiland. Die wordt met de Vashis-generator vanzelf opgezocht. Dus dat komt goed. Kijk, helemaal goed. Straks rond 8:30 hebben we pauze. Ik heb het mandje even gepakt, anders vergeet ik nog wel eens. Ik zet het daar weer terug. Dat is voor de kleine onkosten die we hebben. Dus als u een bijdrage wil leveren, heel graag, dan mag u dat daarin deponeren. Ja, daar komt nog iemand aan, dat klopt. Er zijn zelfs nog twee. Welkom. Ja. Het zijn extra zangers, dus dat is alleen maar goed. Dan gaan we wat mij betreft het lied zingen. Al de weg leidt mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel nog meer, zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voor. Dank u dat we dat mogen zingen, Heer, dat u onze weg wilt leiden. Dat u de leidsman bent, Heer, en dat we mogen weten dat we op de goede weg zijn. De weg, Heer, die we ja, in verbondenheid met u heel graag willen lopen. En soms zijn we eigenwijs en willen we van de weg af dwalen. Maar wilt u ons terug op die weg brengen, Heer, om samen met u het leven verder te gaan. We danken u daarvoor dat dat mag, Heer, en dat dat kan, Heer. En dat we als kind van u, Heer, door de Heer Jezus Christus dat ook mogen doen. In afhankelijkheid, Heer, van u. We willen vragen, Heer, ook vanavond in afhankelijkheid van u, of u bij ons wil zijn. Of u Gieneke wil zegenen met uw Heilige Geest, Heer. Vullen met uw Heilige Geest, dat ze de woorden van u ook mag spreken. Wilt u ons een open hart geven vanavond, Heer, voor datgene wat we mogen horen, mogen overleggen en ook misschien net zongen. Wilt u ons zegenen in Jezus' naam. Amen. Gieneke, aan jou het woord.
Hoe was het ook weer tot
8:30?
8:30, ja, dankjewel. Dus altijd weer even voor de goede orde tot hoe laat het is. Goed, fijn dat u er allemaal bent. Misschien mag ik beginnen met een praktische vraag. Ik weet niet wie er de laatste keer is geweest toen we het hadden over de Canaanieten en het slaan met de ban. Waarom? Omdat dat toch een hele belangrijke vraag is, een praktisch punt. En als je niet weet hoe dat zit, dan denk je, oef, al die Canaanieten die worden omgebracht. Wat is dat nou met de ban slaan? Is dat te rijmen met de nieuwtestamentische opdracht? Je vijand lief te hebben. Dus misschien is het goed als een groot aantal van u die er nu bent, die keer dat we het hadden over de Canaanieten, over het principe van met de band slaan, is het goed om dat misschien heel kort nog eens te benoemen. Mag ik vragen, als ik zo vrij mag zien, wie erbij was toen we het hadden over de Canaanieten en de band die wordt toegepast? Waren er wel? Even kijken. Wel. Dus degene die er niet waren, 1, 2, ja, toch een aanzienlijke. Nou, misschien, we gaan niet helemaal uitgebreid opnieuw doen, want vorige keer had ik het, dacht ik, alleen over de Canaanieten en over de reden dat ze met de ban werden getroffen. Ja, de ban. Maar we hebben het niet gehad, dacht ik, nog over hun godsdienst, of ook de godsdienst. Ik zie u ja knikken, dank u wel. Goed, dan noemen we dat voor de omwille, als u het goed vindt, van degenen die er niet waren. Want dat komt aan de orde als je het gaat hebben over de inname van Jericho. We hebben vorige keer de inname van Jericho meegemaakt. Nu komt dan aan de orde de inname, de verovering van Ai. En dan later komt die kwestie met Gibeon aan de orde. Dus de vraag die zich wel voordoet is, ja, maar hoe zit dat nou? Je zult maar een Canaaniet zijn, een Jerichoïaan, je zult maar in Jericho wonen. En daar komen die Israëlieten en die verdrijven ons en ze worden allemaal met de ban geslagen, ofwel vermoord. Nee, vermoord is niet het goede woord. Omgebracht. Want er verschilt tussen ombrengen en moorden. Dus vandaar dat ik mezelf tot de orde roep. Ja? Want moorden, dat staat er in de 10 woorden. Je zult niet, er staat niet, je zult niet doden, tussen haken. In de 10 woorden staat niet, je zult niet doden. Er staat, je zult niet moorden. Wat natuurlijk geen vrijbrief is om dan wel te doden. Maar de nadruk ligt op het moedwillig bloed laten vloeien. Nou, we hebben gezegd, toen we het hadden over die toch wel lastige vraag, degene die er waren weten dat, waarom is het nou zo dat Israël komt oprukken en met Gods hulp en bijstand kunnen ze al die mensen uit Jericho, kunnen ze overmeesteren, erger nog, ze worden omgebracht. En dat betekent ombrengen met de ban, want ze worden met de ban getroffen. Nou, dat komt straks naar voren als het gaat om de inname van Ai en de rest van Canaan. Nou, vorige keer hebben we gezegd, in het Oude Testament, vanaf het begin, wordt gezegd, God haat geweld. Geweld is de reden, En dat is een belangrijk punt. Waarom het eerste oordeel over de wereldbevolking is gekomen, dat lees je al in de geschiedenis van Noach, dat zeiden we, en in Genesis 6. En verder in Genesis 6 vers 11, vers 13, lees je dat de Heere zegt, de aarde was vol van geweld. En het geweld is ten top gestegen. En dan zegt de Heere tegen Noach, dat is de reden waarom het oordeel komt. Datzelfde geweld en het oordeel wat komt, treft Israël. Als Israël niet tot de orde zich laat roepen en keer op keer, eeuw in eeuw uit, de profeten die oproepen tot het nalaten van geweld, komt uiteindelijk het oordeel ook over Gods eigen verbondsvolk. Uiteindelijk met de vreselijke slag, de verwoesting van Jeruzalem. Dus we zeiden, Gods verbondsvolk staat niet boven de wet. Hen treft ook het oordeel. Nou, in Genesis 15 zeiden we vorige keer, daar lees je over het verbond dat de Heere God sluit met Abraham. En dan wordt hem in Genesis 15 vers 16 gezegd, Abraham, je zult een groot nageslacht krijgen. Je zult een groot land krijgen. We zijn nog even bezig met een al generale repetitie over de Kanaanieten en het slaan met de band. Dus vorige keer was je, daar dacht ik bij, dus ja. Maar omwille van degenen die er niet waren. En het is toch een belangrijke opfrisser. In Genesis 15 lees je dan in vers 16, zeiden we, dat de Heere zegt, jij zult dat land krijgen, Kanaan, maar daar leven nu Amorieten, dat is een verzamelnaam voor Kanaanieten, en hun ongerechtigheid is nog niet ten top gestegen. En als de ongerechtigheid, lees je in Genesis 15 vers 16, het verbond met Abraham, als het de ongerechtigheid van de Amorieten volledig is, dan zal het oordeel komen. Net zoals in Genesis 6, toen het oordeel kwam, was de ongerechtigheid van de wereldbevolking ten top gestegen. Net zoals de ongerechtigheid van Israël ten top was gestegen, en toen kwam ook het oordeel, namelijk ballingschap. Dus in het kader van het oordeel moeten wij zien dat die Amorieten, nogmaals, dat een verzamelnaam voor een heleboel ieten, Jemosieten, Jebusieten, Ferizieten, Perizieten, een heleboel Canaanitische volkeren, die de oude verzamelnaam hebben Amorieten, en God gebruikt als middel om het oordeel te voltrekken Israël. Maar we zagen al in Jozua 7 dat als Israël ongehoorzaam is, vallen ze ook onder de ban. En we zagen ook dat het principe ban is een volledige ban is als alles wordt uitgeroeid, verdaan, verbrand, verwoest. Het kan ook gedeeltelijk zijn, alleen materiële dingen, maar volledig is dieren, materie en mensen. Wat belangrijk is, dat dit alleen, bijna exclusief, het komt nog één keer voor met de band treffen in de tijd van Samuel, maar de tijd van koning Saul, maar dat is praktisch exclusief, en dat is belangrijk om te verdedigen als de aanklacht gehoord wordt, dat komt altijd weer, het Oude Testament is een bloedboek, vol met geweld. Kijk eens hoeveel moorden, kijk eens hoeveel bloed vloeit. Maar dat er mensen op Gods bevel worden omgebracht, is praktisch exclusief in de Jozefgeschiedenis. Vandaar dat dit zo'n belangrijk punt is en vandaar dat we dat weer even duidelijk noemen. Als God Israël gebruikt om de Kanaanieten te verdrijven, dan is dat omdat het oordeel is over hun ongerechtigheid. Ze waren vol van geweld, maar het heeft ook te maken, zeiden we vorige keer, met hun godsdienst, die door en door verdorven was. Seksueel, immoreel, een volledig verdorven godsdienst. En ze mochten zich daar niet meer in laten vanwege besmettingsgevaar. Dus het Oude Testament leert geen geweld, God haat geweld. De eerste moordenaar wordt meteen tot de orde geroepen. Namelijk Kain. Kain, het bloed van je broer roept vanaf de aarde. Je zult niet moorden. Maar dit moeten we verstaan in het kader van oordeel vanwege ongerechtigheid. En het principe ban, zeiden we, dat betekent het is aan God gewijd. En tegen die achtergrond moeten we het drama zien van de nederlaag van Ai. Daar zijn we vorige keer beland. Hè? Jericho was een overwinning en dan komt Ai en ja, daar is het de nederlaag. En daar zouden we de draad oppakken. Zeg ik dat goed? Bij Ai. Ban, het principe van met de band slaan, dat betekent je mag daar niks van nemen, want het is aan God gewijd. En we lezen dat in Jozua 6, lezen we dat als zij Jericho gaan innemen en ze inderdaad alles met de band moeten treffen, dat betekent het is aan God gewijd, dan wordt er expliciet als voorbereiding op Jozua 7, wordt er gezegd, in Jozua 6 vers 18 nog even, je moet je wachten, je moet je in acht nemen dat je van wat verbannen is, al is het nog zo begeerlijk, je neemt er niks van. Want dan voor jezelf kom je onder de ban. En dan staat er in vers 19, al het zilver, al het goud, het koper, het ijzer, dat is heilig, ofwel het is gewijd tot de dienst van de Heere. Het is een schat voor de Heere. Dit wisten ze. Nou, dit is vanuit deze voorbereiding, vond in Jozua 7, waar we dan vorige keer het drama van hebben gezien, Jozua 7, dat we zagen, er was een Agan en die ging tegen het gebod in, je neemt niks van het verbannen, want het is van de Heere, vooral goud, zilver. En Agan, die begeerde het wel, begeerde kwam door de ogen en die heeft daar iets van genomen. Maar wat was nou het verschrikkelijke van Agan? Wat stond er in Jozua 6, vers 18, maar vooral vers 19? Het is van de Heere. Dus tegen welke achtergrond moeten we het drama van de nederlaag bij Ai zien? Agan, de begeerte was door zijn ogen gekomen. Hij had gezien een stuk goud en zilverstukken. En toen dacht hij, nog eens een mooi kledingstuk. Ja, dat gaan we toch niet allemaal verwoesten, had hij. Nou, dat hebben we vorige keer gezien, hè? Maar het drama is, er staat in Jozua 6 heel duidelijk, het is van de Heere. Dus hij had gestolen van de Heere. Ja, na zo'n mooi, toch een bijzonder mooi gegeven, waar we bij Jozua 6 bij stil stonden, Rahab, de prostituee, die als enige met haar familie niet omgebracht wordt, want zij had die twee verkenners, had ze wel gedaan. En we zagen in Jozua 7, daar ging het helemaal fout. En we zagen, Israël had overtreden, want ze hadden van het gebannene genomen. En we zagen, dat is heel moeilijk, er is individuele verantwoordelijkheid van Agan. Maar er schijnt toch ook, blijkbaar, vanaf het begin in Jozua 7 staat, de Israëlieten hadden overtreden met het verbannene. Dus er is ook een collectieve schuld geweest. Alleen het zware oordeel treft vooral de familie van Agan. Nou, daar zijn we vorige keer toch op een dieptepunt zijn we vorige keer gestopt, hè? Klopt het wat ik zeg? Ja. En zo komen we dan als we de draad via het kijken naar de Canaanieten, nog eens stilstaan bij het principe van de ban, nog eens kijken waarom is dat onheil gekomen. De gevolgen van de zonde is altijd een nederlaag. He, ze dachten, ach, dat doen we wel even, we nemen Ai maar even in. We hebben Jozua's optreden gezien, hij is in rouw, hij bidt, hij pleit. He, hij komt op voor de reputatie van Israël, vooral van de naam van de Heere God. En dan krijgt hij een keiharde opdracht. Ja, het was een triest moment om te eindigen. Door selectiemethode werd Achan aangewezen. En Achan wordt geëxecuteerd. Nou, we zeiden al, dat is vergelijkbaar met het oordeel wat kwam met de zondvloed. Het oordeel wat over Israël is gekomen. In vers 11, lezen we Jozua 7 vers 11. Israël heeft gezondigd. Dus dat blijkt hier ook een collectieve schuld te zijn. Om het nog, vorige keer zeiden we ook, hoe is het mogelijk dat Achan dit heeft gedaan? Waarom wordt hij gestraft, maar ook zijn familie? Het is heel moeilijk te bedenken dat je in je tent zoveel kostbaarheden kunt verstoppen en je familie die bij jou daar zitten, die weten het niet. Want zij worden mee gestraft. Ja, en dan krijg je daar heel triest ook weer een steenhoop. Was toch een triest moment om te eindigen. Hè? Een monument als een memorial, een monument om te gedenken. Net zoals je die stenen uit de Jordaan had. Een monument, een gedenkteken. De Heere heeft dit gedaan. Hij heeft ons door de Jordaan geholpen. Zo kreeg je na de executie van Achan en de zijnen ook een gedenkmonument. Weer stenen. Maar wel de contrast met de stenen uit de Jordaan. Maar het is wel een waarschuwing. Ongehoorzaamheid brengt je tot de nederlaag. En wat we het is een hele zware les, maar we leren er wel uit. God is rechtvaardig. En met God kunnen wij niet spotten. Ja, en dan zijn we daar mee geëindigd. Een heel belangrijk principe is, gevolgen van de zonde is het oordeel van God. Zijn rechtvaardigheid is in het geding geweest. Zijn heiligheid is aangevast. En wat belangrijk is, dat is voor Jozua een keihard moment geweest. Hij moest optreden dat de zonde werd weggenomen. Dat is wat. Pas in het beloofde land. Pas zoveel overwinning. En dan moet je zoiets doen. Ja? Maar God heeft ook zijn zoon geofferd om de zonde weg te geven. Dat is ook... Dat kunnen we ons niet indenken wat dat gekost heeft. En wat het de heiland zelf heeft gekost om onze zonde weg te nemen door zijn offerdood. Dus dat zijn Bijbelse principes. De zonde moet weggenomen. En dat is een zware prijs. Belangrijk is zonde wegdoen. En dat is ook een waarschuwing voor ons hier en nu. Maar dan zijn we dus bij Jozua 8. Ja, nou is het spannend, want nou gaan ze opnieuw Ai innemen. Het woord Ai betekent trouwens ook, of de naam, ruïnehoop, puinhoop. Ja, ik vind het niet zo'n leuke naam, maar het is nu eenmaal zo. Ai. Na dit drama, waarvan we weten, ja, het dal van Achor... Dat waarvan we weten, Amos die zegt, het dal van Achor zal uiteindelijk worden tot een Petach Tikwa. Ofwel, er is een stad in Israël die heet zo, Petach Tikwa, poort der hoop. Dat zegt Amos. En vanuit dit dieptepunt lezen we in Jozua 8 vers 1, de Heere sprak tot Jozua. opnieuw spreekt de Heere. En we zeiden al meerdere keren, en we herhalen het, dit is zo bijzonder. De Heere spreekt rechtstreeks tot Jozua. We weten niet hoe, of het auditief was, dat hij het kon horen. Was het in visioenen, was het in dromen? Maar de Heere spreekt. De Heere spreekt tot Jozua. Net zoals die later tot, waar we zondag over hoorden, zou spreken tot de profeet Jona. De Heere sprak tot Jona. Zoals hij hier in de 15e eeuw, einde 15e eeuw voor Christus, een behoorlijk aantal eeuwen voor Jona, spreekt hij tot Jozua. En dan krijgt hij opnieuw een bemoediging te horen. Wat is die bemoediging? Dezelfde woorden die we lazen bij zijn roeping in Jozua hoofdstuk 1. Dezelfde woorden. Wees niet bang. Vrees niet. Wees niet ontzet. Waarom zegt de Heere dat? Wat denkt u? Hij is toch degene die de harten leest? Hij is toch degene die weet wat er in ons is en hoe we zijn? Dit had Jozua blijkbaar nodig. En dat is voor ons een bemoediging. Hij weet ook dat wij op bepaalde momenten dat nodig hebben, dat hij tegen ons zegt, wees nou maar niet bang. Ik ben bij je, wees niet zo verschrikt, wees niet zo ontzet. Jozua had reden om bang te zijn. En dan komt de Heere hem tegemoet en dat is voor ons een bemoediging. Zoals het was voor Jozua, is het voor ons. De Heere ziet ons als we bang zijn. Als we verschrikt zijn, de taak is zo groot, de opdracht is zo zwaar. Nou moeten we weer naar Ai. En hoe gaat het nu? Neem alle krijgslieden, neem het hele leger en trek op naar Ai. Hij weet nu de toorn, de boosheid van de Heere, de toorn is afgewend. En hij gaat nu de overwinning geven. De Heere gaat nu handelen zoals hij heeft gedaan met de koning van Jericho. Zoals hij de overwinning in Jericho heeft gegeven, gaat hij het nu geven. Maar het is wel belangrijk, God bepaalt hier de strategie. Hij zegt hoe het gaat gebeuren. Jozua moet volgen. Jozua had ook de strategie. Hoe gaan we nou aanpakken? Hoe gaan we aanvallen? Hoe gaan we doen? Had hij kunnen uitstippelen? Nee. Zit voor ons een praktische les in. Grote opdracht, maar de Heere vertelt hoe je het gaat doen. En volgen. Stipt volgen zoals hij bepaalt. Ze zouden het dit keer moeten doen, want God geeft hier de aanwijzing hoe Ai nu veroverd gaat worden. Hoe? Ik weet niet of je Jozua 7 hebt gelezen. Door middel van een hinderlaag. Heel anders dan in Jericho. Jericho moesten ze zoveel dagen om de stad lopen. 6 dagen en nog eens een dag, een 7e dag. Hier bepaalt God door middel van een hinderlaag. En Jozua gaat dat met zijn manschappen helemaal exact zo uitwerken. Hij zegt in vers 2 ook, je gaat aan Ai en de koning doen zoals je aan Jericho hebt gedaan. Dus ze worden ook met de ban getroffen. Maar, in tegenstelling tot het eerdere mandaat, hier staat, maar nu mag je van de buit, mag je voor jezelf meenemen. En ze moeten dan ook nog een hinderlaag tegen de stad van achteren. Ze moeten dus van de achterkant van de stad, moeten ze aanvallen. Dat is de strategie die de Heere bepaalt. Dat lees je in die versen 3 tot en met 8. Hoe Jozua dat gaat uitvoeren. Dus een tweede aanval op deze stad. Wat is nou de bedoeling? Dat lezen we. Als u het gelezen hebt, dan zie je dat zij eigenlijk op een listige manier de inwoners eruit moeten lokken. He, je ziet dat hij, dat is weer zo'n flashback in vers 11 tot en met 13. in de verleden tijd, zegt hij dan, hoe ze zich hadden opgesteld. Maar van tevoren had de Heer al gezegd, je zet een deel aan de noordkant en een heel groot deel van het leger aan de westzijde, ten westen van Ai. Dat lezen we in vers 13a. En dan blijkt dus dat tussen Ai en het leger lag een dal. En op een bepaald moment gaan de Israëlieten het dal in en ze lokken, dat zijn de voorhoede, de sterke strijders, die gaan het dal in om ze uit de stad te lokken. Hebt u het gelezen, hoe listig? En dan komen ze de stad uit, ze gaan aanvallen en dan komt de achterhoede en die lopen dan het eerste deel van die manschappen, trekt dan Ai in en ze beginnen dingen in brand te steken. Nou, en dan ziet u de mensen die uit Ai zijn weggetrokken. Je leest ook dat Ai en dat Bethel mee heeft gedaan. De stad Bethel doet mee. Ze laten de poorten open. Hebt u het gezien? Ze laten de poorten open. Ze denken, we gaan die Israëlieten pakken. Maar ze wisten niet dat die in hinder lagen, op twee verschillende punten lagen. Dus ze gingen een dal in een deel. Ze lokten de Aïten, kun je dat zo zeggen? De mensen van Ai, hè, die lokten ze eruit. De mensen van Bethel kwamen ook meteen meedoen. Ze laten de poorten open, want ze denken, ja, we gaan ze achterna. Het wordt weer een nederlaag voor Israël. En dan komen de manschappen die in de hinderlagen lagen. Dus door middel van die strategie wordt Ai ingenomen. Ze treffen elkaar in de vlakte. Hè. Bethel is er inmiddels bij betrokken. En dan lees je hoe Ai uiteindelijk in vers 18 tot en met 19 wordt veroverd. Dus door middel van een ja, toch strategische list. Wat opvallend is, dat we lezen dat Jozua de opdracht krijgt om op een bepaald moment moet hij een zwaard dat in zijn hand is, moet hij opheffen, hè, en dan zo de stad aanwijzen. En dan zie je, dan komt die hele hinderlaag. Dus dat was het teken. Waar doet dat aan denken? Je moet het zwaard opheffen en de stad aanwijzen. Waar denk je dan aan? Zijn meester Mozes, wat had hij steeds wat hij ophief? De staf. Ja, je ziet bepaalde parallellen, hè, tussen het optreden van Mozes en zijn opvolger Jozua. Nou, en dan komt dus die hele hinderlaag in 18, vers 19. En de zogenaamd vluchtende Israëlieten, hè, die keren zich om en die gaan nu de aanval uitvoeren. En dan worden alle inwoners van Ai en ook Bethel met de ban getroffen. Maar in dit geval mogen ze de haven, het bezit, mogen ze nemen. En dan kun je je afvragen, ja, waarom? Was dat omdat de Heere God wist, ze komen weer in de verleiding. Ze zien weer al die kostbaarheden. Wie ben ik om te zeggen waarom? De eerste opdracht bij de verovering van Ai, mochten ze niks nemen. En nu gaan ze de tweede aanval en nu wordt er gezegd, je mag wel van de buit nemen. Wie zijn wij om te zeggen, dat is omdat, want de verklaring wordt niet gegeven. Er wordt alleen maar gezegd, nu mag je moet ze met de band slaan, maar je mag wel van de buit voor jezelf nemen. En dan moet ik nederig mijn hoofd buigen en zeggen, waarom dat verschil? Is dat omdat ze weer in verleiding zouden komen of puntje, puntje, puntje. We kunnen het definitieve antwoord, denk ik, hier niet op geven. Alle inwoners die worden met de ban getroffen. En dan zie je dat de koning van Ai, hè, dat lees je in vers 23, de koning van Ai, die wordt gegrepen, die brengen ze bij Jozua. En je leest dan dat, ja, de ban wordt voltrokken. Dat staat er wel erg sober, maar wat moet dat hebben betekend? Je moet het lef maar hebben om al die mensen om te brengen. Dat roept vragen op. Vandaar dat we toch belangrijk vinden om te benadrukken dat dit een oordeel is dat over de Canaanieten viel van Gods wegen vanwege hun ongerechtigheid. En die ongerechtigheid heeft te maken met hun, of die hun ongerechtigheid was, hun geweld en vooral ook hun totaal verdorven godsdienst. Daar kunnen we niet omheen. En nogmaals, dit moeten we absoluut niet vergelijken, want die parallel wordt wel getrokken, zoals vandaag de dag wat zich in Israël afspeelt. U weet het wel, daar heb je Israël en daar heb je de Palestijnen en dan worden er parallellen getrokken. Nou, dat is totaal onterecht. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Dat het erop lijkt, die Israëlieten wonen daar en de Palestijnen, maar dit is onvergelijkbaar, omdat de oorsprong van de reden dat Israël die Canaanieten moeten verdrijven is totaal anders. Dat heeft te maken met hun ongerechtigheid. Maar wat betekent dat voor die strijders van de Israëlieten om al die mensen om te brengen? Het is wat. Moet er niet aan denken. Moet je wel moed hebben. Het verslag is in wezen heel sober. En al die mensen die daar liggen. Nou, u leest uiteindelijk, wordt Ai verbrand, je leest 27, ze mochten het vee roven, de buit, en dan staat er in vers 27, overeenkomstig het woord van de Heere dat hij had opgedragen aan Jozua. Ze doen het dus naar Gods woord. Hij verbrandde Ai en het wordt een eeuwige puinhoop. En dan wordt het een gedenkteken. Dat zegt de schrijver van het boek. Die zegt ook dat het een teken is tot de tijd waarin dit boek geschreven is. Een puinhoop, een gedenkteken tot op deze dag. Dat is leerzaam. Je ziet in Jozua komen heel veel gedenktekenen voor. Van mooie en van moeilijke dingen. Ja? Het is niet allemaal Ebenezer. We weten wat gedenkteken van Samuel. Ebenezer, wie kent de uitdrukking niet? Toch? Ik zeg iets wat bekend is, toch? Alleen weet u wat Ebenezer betekent?
Tot hiertoe heeft de Heer ons.
Ja, dat zeiden ze. Maar Eben betekent steen. En Ezer is hulp. Steen, het is ook weer een gedenkteken. En ze zeiden, we richten dit op. En dat is de les van Ebenezer. De betekenis is tot hiertoe, dat zeiden ze. De betekenis van dat gedenkteken, de les, de leer is, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Maar letterlijk betekent Ebenezer steen der hulp. Steen van de hulp. En ze zeiden, dat is de les. De Heere heeft ons tot hiertoe geholpen. Daarom is het zo belangrijk te weten. Wat betekent het? De Heere heeft ons tot hiertoe geholpen. Al betekent het woordelijk steen der hulp. Ja? En dat moesten zij dus ook. Vandaar zo leerzaam. Even naar Ezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Steen der hulp. Hè? Maar het is ook een waarschuwing. Als je onder Gods oordeel valt. Ja dan. Als je de ongerechtigheid ten top is gestegen en er is geen inkeer, dan komt het oordeel. We kijken nog één keer naar het principe met het band treffen en dat te maken heeft met oordeel. Is het oordeel af te wenden? Dat is een belangrijke vraag. Kan Gods oordeel worden afgewend? Wat leert Jozua 6 ons? Wat leert Jozua 7 ons en Jozua 8? Kan Gods oordeel, en dat is een actuele vraag ook voor hier en nu, kan Gods oordeel worden afgewend? Lees Jozua 6 en je zegt, ja. Hoe doe je aan de Heere God te geven? En dat is de les die we doortrekken naar vandaag de dag. En wie komt, welke naam komt dan naar voren? Jawel, van een prostituee. En haar naam komt voor in Hebreeën 11, de lijst van geloofshelden. En dan wordt dat er nog eens goed onderstreept. Ze was een prostituee. Het wordt niet weggemoffeld om eruit te laten komen, dat zeiden we al. Je kunt heel diep vallen, maar je wordt hoog verheven. Het oordeel is af te wenden door inkeer, door geloof. Maar als dat er niet is, dan is het onafwendbaar. En dat is de boodschap vanaf de geschiedenis, vanuit de geschiedenis van Jozua 6, de verovering van Jericho. Want iedereen die geloofde dat als je je overgaf aan de God van Israël, waarvan Rahab zei, ik weet dat jullie God, de Heere is, de schepper van de hemel en de aarde. En zij viel niet onder het oordeel. En allen die bij haar waren. En hier zie je dat in Jozua 7, als iemand willens en wetens zondigt, treft het oordeel ook Gods verbondsvolk. En hier zie je dan weer Jozua 8. Jozua 8, daar gaat de lijn weer naar boven. En als aansluiting op de verovering van Ai en ook van Bethel krijgen we een belangrijk gegeven. En dat leert ons ook iets. Een totaal andere geschiedenis. Vers 30 tot en met 35. De verbondsluiting die eigenlijk opnieuw wordt bevestigd. En het altaar dat wordt gebouwd op de Ebal en de Gerizim. Nou, waar wordt de Ebal en de Gerizim? Dat is daar in de buurt van Shechem. U weet, Shechem is echt het gebied van de aartsvaders. Tegenwoordig is het niet zo makkelijk om zonder meer in de buurt van Shechem te zijn. Je kunt er zijn en of je moet in een gepantserde bus of een auto. De ene keer is het wel veilig, maar het is een schitterend gebied. En dan zie je daar de Ebal, daar bij Shechem heb je een uitzicht over het gebied. En ik dacht, ja, de Ebal en de Gerizim. De Ebal en de Gerizim. In de omgeving van Shechem. Je ziet hier een plotselinge overgang van het verslag. Waarom? Na een overwinning moet dat geestelijk worden bekrachtigd. Moet dat geestelijk worden bekrachtigd door een toewijding. Een moment van toewijding. Een moment van hernieuwde overgave. En dan wordt het verbond herhaald. Ze zijn toch al kinderen van het verbond? Ja, Exodus 24, aan de voet van de Sinaï, toen ze zeiden, alles wat de Heere heeft gezegd, zullen we doen en gehoorzamen. Exodus 24 is de verbondsluiting. Vanaf dat moment is Israël Gods verbondsvolk. Maar er zijn cruciale momenten in de geschiedenis waarop het verbond nog eens onderstreept wordt, bekrachtigd wordt. Was het verbond dan niet goed meer? Ja, natuurlijk was het wel goed. Was er iets gebeurd dat het verbroken was? Nee. En toch wordt het onderstreept. Er wordt opnieuw bij stilgestaan. Wat leert ons dat? Sta stil. Bij wat je hebt. Gedenk het. Wanneer gedenken wij dat we kinderen van het verbond, in dit geval het nieuwe verbond, toen de Heer Jezus vlak voor zijn sterven zei, Matthäus 26, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dat voor jullie wordt vergoten. En wat zei hij toen? Doe dit in mijn gedachtenis. Het verbond wordt herdacht. Het wordt onderstreept, het wordt bekrachtigd. En dat zie je hier ook. Dat is dus een hele opmerkelijke overgang. Want dan zie je een abrupte overgang, eigenlijk. Heel plotseling, dan staat er, Jozua bouwde toen, wanneer toen? Nou, na die overwinning, een altaar voor de Heere. Buigen, je verootmoedigen voor de Here. Waar spreekt een altaar van? Wat zegt u?
Verzoening.
Verzoening? Maar hoe? Nog een stapje daarvoor en dan kom je op de verzoening. Offer. Ja, bloed, het offer. Een altaar waar het offer wordt gebracht en dat is verzoening. En dan zie je, dat brengt hij, dat bouwt hij, dat altaar voor de Heere, de God van Israël, op de Ebal. Je leest, als je Genesis 12 leest, Genesis 12, dan lees je in vers 6 dat Abraham is daar in het gebied. En waar komt hij? Dit is op het moment, vandaar dat dit zo'n cruciaal punt is. In Genesis 12 lezen we, voordat we bij vers 6 zijn, in Genesis 12, 1 tot en met 3, lezen we die indrukwekkende roeping van Abraham. En dan denken we wel, Abraham was een Israëliet, ja later, hij is de voorvader van Israël, maar het was een man uit Ur der Chaldeeën. Hij was de aanbidder van onder meer de maangod Sin. Het is niet altijd de vader van het geloof geweest, zoals wij hem kennen. Abraham geloofde aan de Here en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat zegt Paulus meerdere malen. Het is de vader van het geloof, maar zo is hij niet geboren. Hij is geboren in Ur der Chaldeeën. In een polytheïstisch, ofwel een meer godendom. En daar in Ur der Chaldeeën was de grote god die aanbeden werd, Sin. En als hij in Genesis 12, waar we nu op inzoomen, als de Heere tegen Abraham zegt, ga uit je land, uit je familie, hè, uit je vadershuis en uit je land, naar het land dat ik je zal wijzen, dat land waar Jozua nu is, dat land wat ze nu in bezit aan het nemen, natuurlijk gaan zijn gedachten dan terug naar het moment dat vader Abraham geroepen werd en de belofte kreeg, ga naar het land dat ik je zal wijzen. Dit is een hoogtepunt, want nu wordt die oude belofte aan Abraham, Genesis 12, wordt hier heerlijk vervuld. En daarom, op dit gebied, want dan lees je dat de Heere zegt, ga uit je land, naar het land dat ik je zal geven. Ik zal je een groot volk maken. Maar een paar versen daarboven in Genesis 11 lees je, Abraham had een vrouw, Sarai, en ze was onvruchtbaar. En dan krijg je te horen, maar je wordt de vader van een groot volk. Immens volk. Je krijgt een heel groot volk. En dan zegt vers 2, ik zal zegenen, ik zal je zegenen, je naam groot maken. Nou, dat is gebeurd. En wees een zegen. En dan komt het, ik zal zegenen die jou zegenen. En ik zal vloeken, vervloeken die jou vervloeken. Dat is ook een vervulling gegaan. En dan komt de grote messiaanse belofte. Heeft Jozua begrepen toen hij dat altaar daar bouwde? Hij zal hebben gedacht, dit is het moment dat die oude belofte van Genesis 12 nu in vervulling gaat. Is gegaan, gaande is. Daarom tot eer van God bekrachten we het verbond, bouwen we een altaar op diezelfde plek. Zal hij geweten hebben wat wij door genade, omdat we ook staan aan deze kant van het Nieuwe Testament en alle Bijbelse gegevens hebben, de hele Messiaanse heilsgeschiedenis is ons voor ogen geschilderd. Vanaf dit moment, in jou, door jou, zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. Dat is een Messiaanse belofte. Nogmaals, ik heb al eerder vertaald, gezegd, in de NBV is die wegvertaald. Let op. Wegvertaald. In jou, door jou, zullen alle volkeren van de wereld gezegend worden. En dan doet Abraham het. Trouwens, hoe wist hij? Dit is echt. Dit is een God die roept. Hij was opgevoed met goden die, zoals Psalm 115 zegt, de goden van de volkeren die hebben oren maar horen niet. Ogen en die zien niet en de mond er niet spreekt. En hier heb je een God die spreekt. En dan staat er, hij gaat op weg, Genesis 12, vers 6, en hij komt bij Sichem. En wat doet hij daar? Vers 6, vers 7. Daar bouwt hij een altaar. En dan gaat hij verder en dan komt hij bij Bethel. Die stad die net is ingenomen. Ziet u de relatie tussen Genesis 12, vers 1 tot en met 6, 7, 8. En wat we hier lezen. Daar wordt Bethel genoemd. En dat wordt ook genoemd in vers 8. Daar lag Ai richting het oosten. Je had Bethel en Ai was daar. En daar bouwt hij opnieuw een altaar. Dus twee keer lezen we Abraham bouwt tot Gods eer een altaar. Aan de Heere die hem was verschenen. Snappen we nu waarom Jozua zegt wat we lezen in Jozua 8 vers 30. Toen bouwde hij een altaar aan de Heere, de God van Israël. Daar in die omgeving. Daar bij Ai, daar bij Bethel. En dat doet hij dan op de berg Ebal. Waar horen we over de berg Ebal? Kort voor de oversteek, toen Mozes nog leefde, toen heeft hij vanaf hoofdstuk 28 het volk de zegen en de vloek voorgehouden. Deuteronomium 28. En dan later lees je dat hij in die laatste gedeelte van hoofdstuk van het boek Deuteronomium, dat hij dan in die laatste hoofdstukken zegt: op de Ebal zul je de zegen uitspreken. En dat is zo belangrijk geweest, de Ebal en de Gerizim. En dan denken we, oh ja, op de een de vloek en op de ander de zegen. Waar denken we dan aan? Die dringende vraag van de Samaritaanse vrouw in Johannes 5. Als de Heer Jezus in gesprek is met de Samaritaanse vrouw en zij is gewezen op haar levensstijl, dan is ze heel vrouwelijk, impulsief, instinctief. Leidt ze de aandacht van de Heer Jezus, als hij heeft gezegd, jij hebt hoe zij leefde, denkt ze dat ze zijn aandacht af kan leiden. En dan zegt ze, ja, oh, u bent de profeet. Nou, dan legt ze die vraag voor, wat is nou de berg? Waar moeten we aanbidden? Op de Ebal of op de Gerizim? Afleidingsmanoeuvre. Lees Johannes 5. Ja? Ze leidt dat. En dan zegt de Heer Jezus, wat zegt hij dan? Vrouw, of het nou de Ebal is of de Gerizim. Want bij de Samaritanen had de Ebal, die was veel belangrijker. En bij de Joden dan de Gerizim. Dus dat was een twistpunt tussen Joden en Samaritanen. En wat zegt hij dan? Wat is belangrijk? De Heere te aanbidden in geest en waarheid. Hier een heleboel dingen kun je verbinden aan dit gegeven hier. Een altaar bouwen, hè, op de berg Ebal. Waar spreekt het altaar van? We zeiden al, toewijding, offer en gedenken. En dan lees je dat daar, ze doen dat overeenkomstig, vers 31, alles wat is geschreven in de Tora van Mozes. Wat staat er in de Tora van Mozes? Het mag niet zijn van bewerkt steen. Een altaar zul je mij bouwen, lees je in die teksten in de wet van Mozes, van onbehouwen stenen, dus niet bewerkt. Het belang je te houden, als je wat voor de Heere doet, aan de voorschriften zoals hij het heeft gegeven. En dan zegt hij ook dat er een kopie moet worden gemaakt van de Torah. Dat lees je in Deuteronomium 27. Jullie zullen je een kopie maken van de Torah. En dat zul je op tafel schrijven. En hier zie je dat dat gedaan wordt. Het altaar wordt gemaakt van onbehouwen stenen, vers 31. Zoals in Gods woord staat beschreven, ziet u het belang? Niet zoals ik denk dat het moet. Nee, de details naar Gods woord. En dan een afschrift, een exacte kopie van wat op dat moment de Torah van Mozes was. Dat was Gods woord die toen al op schrift werd gesteld. Er wordt wel gezegd, het is allemaal mondelinge overleveringen en veel later op schrift gesteld. Hier, we lezen in Exodus dat de Heere, dat Mozes de woorden van de Heere God opschrijft. We zien hier dat Jozua, daar staat vers 32, hij schreef op de stenen een kopie van de Torah van Mozes. En dan staat er dat allen, staat er in vers 33, allen, Israëlieten en niet-Israëlieten, staan aan beide kanten van de ark en ze uiten hun toewijding. En dan lees je dat een helft staat bij de Ebal en de helft bij de Gerizim, zoals Mozes, de dienaar van de Heere, had bevolen. Waar had hij dat bevolen? In Deuteronomium, u weet wel dat boek wat ze kregen vlak voor de oversteek. Dus ze hadden dat nog wel fris in het geheugen. Deuteronomium, hè, dat is kort voor de oversteek door de Jordaan gegeven. En als we dit nou eens op ons laten inwerken en in ons hart opsluiten en zeggen, Heere God, hoe gaan wij dat nu in onze situatie, in ons persoonlijke leven, in ons gemeenteleven, hoe gaan we dit wat we nu lezen tot uitdrukking brengen? Dit is een geestelijke les van toen en daar voor ons hier en nu. Hij leest luid de woorden van de Torah, dus Gods woord wordt voorgelezen. 34 zegt, overeenkomstig alles, dus niet iets weglaten. Alles wat in de Torah, in het wetboek geschreven staat. Vers 34, aan het slot. Alles, heel Gods woord is Torah, onderwijzing. Er was niet één woord van wat Mozes, die de Torah heeft doorgegeven, de boeken van Mozes, niet één woord van wat Mozes geboden had, hè, dat Jozua niet voorlas. Luid, iedereen moet het horen, tegenover de gemeente, vrouwen en kleine kinderen en de vreemdeling. Ja, welkom de vreemdelingen die in het midden van hen wandelden. Dit wordt er expliciet bijgezet. Er waren dus toen al meelopers. Waarschijnlijk al met de Exodus die de benen namen van nu kunnen we Egypte uit, mee. Waren die dat? Wat denkt u? Er zijn altijd meelopers geweest. De hele Exodus generatie was gestorven in de woestijn. Dit waren jongeren. Toch? Die niet opstandig waren geweest toen bij het verkennen van nummerie 14, 15. Dus wie waren dit? Dit waren anderen. Er zijn dus altijd vreemdelingen van harte welkom geweest. Maar in ons midden, opgenomen, maar doe mee. Doe mee. Zij moesten dus ook Gods woord horen, zich daaraan onderwerpen. En dit is zo belangrijk. Wat leert het ons voor ons hier en nu? Gods woord zo in je hart opnemen, zo in acht nemen. Het leert ons omgaan met Gods woord als de grootste schat. Met voorzichtigheid, met ontzag. Maar ook voorzichtigheid in die zin, Wat staat er? Wat zegt het mij? Wat betekent het voor mij hier en nu? En niet zeggen, dit is niet meer relevant en dit is niet meer actueel en dit moet je anders zien en dit moet je actualiseren. Hoe gaan wij om met Gods woord? Momenten van toewijding, hernieuwde toewijding, opnieuw een altaar bouwen. Wat is ons altaar? De plek waar je offers brengt. De plek waar verzoening is, aan de voet van het kruis. Dus dit leert ons stilstaan bij wat je hebt. Je bent kind van het nieuwe verbond. Sta erbij stil. Altaar voor de Heer bouwen en zijn woord met alle eerbied, met alle ontzag, hè, lezen, bestuderen en dan staat er ook voor groot en klein en voor iedereen. Gods woord centraal. Dat is de les na de overwinning op Ai en Bethel. Is dit de les, hè, de zegen na een overwinning. En dan is het tijd voor pauze.
Thank you. Dus.
Wij zijn dus beland bij de, ik geloof dat we nog niet helemaal compleet zijn, maar toch maar weer oppakken.
Ja,
de laatste. Goed, we hebben een bijzonder mooi en leerzaam moment uit de geschiedenis van Israël meegemaakt, namelijk de verbondsvernieuwing en de verbondsceremonie, hè, vergelijkbaar met wat ze deden in Exodus 24, toen ze zich aan de Heere wijden en zeiden, alles wat de Heere heeft gezegd, zullen wij doen en gehoorzamen. Hè, dus het moment dat je nog eens het verbonds bekrachtigt, je opnieuw toewijden. Dus het is heel mooi om dit te leren, vernieuwde toewijding. Dat is een les die we voor ons geestelijke leven mogen meenemen. Ja, dan komen we bij Jozua 9. En dat is een heel ander verhaal, geschiedenis. Een geschiedenis die we samen met hoofdstuk 10 moeten zien. Net zoals je hoofdstuk 2, voorbereiding voor de veroveringen van Jericho, en hoofdstuk 6, die horen bij elkaar. Tweede voorbereiding, hoofdstuk 6, de inname. Zoals Jozua 7 en 8 bij elkaar horen. De nederlaag en daarna de overwinning van Ai. Zo horen hoofdstuk 9 en 10 ook bij elkaar. Omdat ze inhoudelijk bij elkaar aansluiten en de leerlijn loopt door. Dus we proberen 9 en 10 vanavond bij elkaar te brengen. Ik weet niet of u tijd hebt gehad om 10 ook te lezen, want die had ik niet opgegeven, sorry. Maar dat, achteraf kunt u het lezen. Maar in ieder geval, hoofdstuk 9 bepaalt ons bij dat wat bekend staat als de list, het plan van de Gibeonieten. Wat er daarvoor gebeurd is, de verovering van Jericho, de verovering van Ai, van Bethel, dat is de aanleiding voor een grote stad. Gibeon was een belangrijke stad, uiterst belangrijke stad, ook een redelijk grote stad. Wat er gebeurd is, is voor de stad Gibeon aanleiding om een plan te bedenken. Want ze zien die oprukkende Israëlieten, die veroveren Kanaan. En zij bedenken een plan niet om Israël te bestrijden, maar om uit eigenlijk dat wat als een soort oordeel over Kanaan komt, om daaraan te ontkomen. Ze bedenken dus een list waardoor Gibeon, de stad, gespaard blijft. Nou, we lezen in vers 1 en 2 het verzet van de Kanaanieten. De koningen en die aan deze kant van de Jordaan, die hadden gehoord, he, wat de Heere had gedaan, he, de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten, de Jebusieten, allemaal Canaanitische volkeren. En dan lees je dat ze zich met elkaar verbinden, vers 1 en 2, een coalitie aangaan, een verbinding aangaan, als reactie op de nederlaag van Ai en ook van Bethel. De Gibeonieten doen niet mee. Die hebben een eigen bedachte list. Want dan lezen we in vers 3. De inwoners van Gibeon hoorde wat Jozua met Jericho en met Ai had gedaan. En ze handelden toen met list. Nou, wat was die list? Dat hebt u gelezen. Dat lees je in de versen 3 tot en met 17. Wat hun list is, dat is dat ze gezanten hebben afgezonderd, gedelegeerden. En die hebben ze in lompen gekleed. En u hebt het gelezen, ze hebben ze versleten sandalen aangetrokken. En hele oude versleten kleding en een oude tassen, bebakking en beschimmeld brood. En wat u hebt kunnen lezen, ze komen dan met oude en bevlekte schoenen aan hun voeten en met oude kleren aan en het brood is beschimmeld. En dan lees je in vers 6, ze gaan zo naar Jozua die op dat moment gelegerd was met de Israëlieten in Gilgal. Wat was Gilgal ook weer? Daar waar de besnijdenis voor de Pesachviering had plaatsgevonden. En ze zeggen tegen de Israëlieten, wij komen uit een heel ver land en we willen een verbond met u maken. Nou, het hier voorkomende woord verbond, dat duidt op een vazalverdrag. Dat betekent dat iemand zich onderwerpt aan een superieur. Een vazalverdrag, je had pariteitsverdragen, dus van twee gelijken. Maar een vazalverdrag, dat betekent verdrag, dat is een verbond. Er is een hogere. En de ander, de mindere, die onderwerpt zich daaraan. Nou, dat zeggen ze. En dan zeggen de mannen van Israël tegen deze hevieten, dus dat zijn de gedelegeerden, ja, maar je woont misschien midden in ons. Ze hebben dus eerst argwaan, let op, waar is argwaan? Heel, ook heel leerzaam. Zullen wij een verbond met je sluiten? Je woont in ons midden. En dan zeggen ze tegen Jozua, let op wat hier gebeurt. Eerst richten ze zich tot mannen van Israël. Die mannen van Israël krijgen argwaan. Die zeggen, ja, jullie wonen hier in ons midden. En wij gaan geen verbond met je aan. Want dat is verboden. Dan gaan ze naar Jozua en ze zeggen, wij zijn uw dienaren. Met andere woorden, we onderwerpen we aan u. Dus ga naar de hoogste. En Jozua, die zegt, wie zijn jullie? Waar kom je vandaan? En dan zeggen ze, we komen, dus een bedrog, een list. We komen uit een ver land en daar komt het. List en bedrog, maar je noemt wel de naam van de Heere. Vers 9, heel leerzaam. Om de naam van de Heere uw God. Want we hebben zijn boodschap, zijn gerucht gehoord. He, we zijn geïnformeerd over alles wat hij in Egypte. Ze gaat net zoals, wie deed dat ook? Jozua 2? Rahab. Die zei ook tegen die twee verkenners, wij hebben gehoord wat de Heere heeft gedaan, ja, toen je door de Jordaan kwam, maar ook wat hij 40 jaar geleden in Egypte heeft gedaan. Dus dat was wel bekend. Alles wat hij in Egypte heeft gedaan, wat is alles? Nou, die 10 plagen, hè, of de 10 wondertekenen, het waren plagen, maar het waren wonderen. Alles wat hij gedaan heeft aan de koning van de Amorieten aan de andere kant van de Jordaan. En alles wat hij heeft gedaan aan Gesbon, aan Og. Dus alles weten ze, vanaf Egypte tot dat ze er kwamen. En wij zeiden tot tegen onze oudsten, hè, neem voedsel mee en gaat hen tegemoet, zegt hij in 11. En maak een verbond met ons. Wij zijn, dan zeggen ze in vers 11 aan het slot opnieuw, we zijn knechten van u. Met andere woorden, we willen uw onderworpenen zijn. Maak een verbond met u. En dan laten ze ook nog zien het bewijs, verschimmeld brood. Let op hoe je bewijzen kunt krijgen onder ogen. En het blijkt puur bedrog te zijn. Maar de anderen, die mannen die ze eerst hadden aangesproken, die waren argwanend. Ja, je woont hier in ons midden. En Jozua, de grote leider, ja, wat leert dit ons? Wat leert dit ons? Die mannen hadden argwaan, die Israëlieten. Hadden die niet moeten informeren, hun grote leider? Want ook een grote leider kan zich vergissen. die zo dicht bij de Heere leefde. Als je afgaat op wat je gezegd wordt en klakkeloos gelooft het bewijs. Dit is zo'n belangrijke, praktische, concrete les voor hier en nu. Hij gelooft het. Hij zegt, ja, dat brood is inderdaad. En dan ziet hij die wijnzakken, die waterzakken. Het was nieuw, het is nu kapot. En dan zegt vers 14, en dat is zo belangrijk. Ze nemen de bewijzen. Ze zullen het hebben bekeken, Jozua en de anderen. Ja, inderdaad, het is oud, het is versleten, het is beschimmeld. Het brood, ja. En wat zegt vers 14 aan het slot? Ze vroegen de mond van de Heere niet. Zo staat het woordelijk in het Hebreeuws. Ze vroegen de mond van de Heere niet. Ofwel, wat ik daar in rood heb geschreven, de Heere God niet raadplegen. Voordat je een belangrijke beslissing neemt, als grote geestelijke leider, of als, voor de Heere God is daar geen verschil. Elk kind van God wordt geacht bij beslissingen hem te raadplegen in gebed, door zijn woord. Dit is een les. En dat staat er zo expliciet. Ze raadpleegden de Heere niet, zegt vers 14. Dat springt eruit. Ze vroegen de Heere niet. En vers 15 zegt, Jozua maakte vrede. Hij maakte een verbond dat hij ze in het leven zou houden. En het wordt dan er wordt een eed afgelegd. En dan zegt vers 16, toen het verbond gemaakt was, ja, dan krijg je de gevolgen. En dan krijg je, wat je kunt samenvatten, de houding van Israël tegenover Gibeon. Ze komen erachter dat het bedrog is geweest. In vers 16 staat al, vers B, ze horen, ze komen erachter, er wordt ons niet gezegd hoe, maar er staat heel expliciet in vers 16, en dan is het te laat. 3 dagen gaan er maar voorbij, na 3 dagen, en toen was het verbond met hen gemaakt, en de eed was afgelegd, en we lezen elders in Gods woord, gezegend de man, de mens, als je wat belooft en je zweert, dat je het dan niet terugneemt. Daar zitten ze. Het is weliswaar geen wet van mede en persen die nooit herroepen kan worden, maar hier hebben ze het in de naam van de Heere gedaan. En binnen de 3 dagen horen ze dat ze bedrogen zijn. Dat ze in hun midden wonen. En wat was het gevaar van Canaanieten in je midden? Dat staat in de wet van Mozes. Laat ze niet in je midden. Waarom? Vanwege het gevaar van geestelijke besmetting. Daarom moesten ze verdreven worden ook. En dan lees je dat als dan. Dat lees je in vers 17. En verder. Dat ze in de omgeving ook de Canaanieten verdrijven. Ook moesten ombrengen. En dan lees je, ze sloegen de mensen van Gibeon niet. Want, zegt vers 18, ze hadden dat gezworen bij de naam van de Heere, de God van Israël. Vers 18. Daar zitten ze. Dat zegt vers 18. En wat is het gevolg? De hele vergadering van dus heel Israël komt in opstand en daar komt dat oude werkwoord waardoor ze de ondergang niet onmiddellijk, maar uiteindelijk wel, het begrip murmureren. Toen we het hadden over nummer 13 en 14 en ook Exodus, dan gaat het niet over een beetje gerommel, een beetje geklets, dat is niet goed. Maar dat begrip murmureren, in het Hebreeuws staat daar loen, en dat betekent je afzetten met boosheid, met vijandigheid. Door dat gemurmureer tegen God zijn ze uiteindelijk onder het oordeel gevallen, je komt niet in het beloofde land, nummer 13 en 14. De hele Exodus-generatie moest uitsterven en nu krijg je weer gemurmureer. Waarom? Door een fout van de leiders en vooral van de grote leider. Zie je het gevolg? Het gevolg, nou zitten we met die besmettingsgevaarlijke Kanaanieten in ons midden. En de hele vergadering van Israël komt nou ook nog eens terecht in opstand. Het belang, als je een leider bent, maar ook als je geen leider bent, om trouw te zijn aan de Heere. Om hem te raadplegen. Niet eigenmachtig te werk gaan. Oh, ik denk dit en wij denken zus en wij doen het wel even. Dramatische gevolgen. En dan staat er in vers 19 dat die oudsten, die oversten, die leiders die zeggen, ja, maar we hebben bij de Heere gezworen. We kunnen deze Gibeonieten niet aantasten. Nou, en dan komt het Jozua ter orde, wat er nou allemaal gebeurt, want die wist ook al. En dan wordt gezegd, hij zegt tegen ze, jullie zullen tot vandaag de dag, dat lees je in vers 23 en 24, jullie zijn permanent, zijn jullie veroordeeld, niet aan jullie. Niet alleen jullie, maar ook je nazaten, alle Gibeonieten die na jullie komen, zullen zijn houthakkers en waterputters. Tuurlijk, er moest hout worden gehad en water geput. En dan staat erbij, en dan zeg je toch, ja, wat mooi. Later blijkt het, dat wordt herhaald in vers 23, jullie worden houtputters, houthakkers en waterputters voor... En dit is een voorafschaduwing voor het huis van de Heere mijn God. Dus ze kregen wel door hun list, kregen ze wel een bevoorrechte positie. Ja, het was zwaar werk, hout hakken en waterputten. Maar ze kwamen wel in contact met de dienst van de Heere God. Want het was wel voor het huis van de Heere God. Dus door hun zware arbeid, die ook hun nageslacht zou hebben, kwamen ze wel in contact met de dienst van God. Nou, dat wordt nog eens herhaald in vers 27. Zij hebben gezegd, ja, we zijn in jullie hand, we doen het. Als je ons maar in leven laat. Hun list was geslaagd. En dan wordt voor de derde keer in vers 27 gezegd, Jozua stelde hen tot dat moment dat deze geschiedenis wordt opgeschreven, staat er. Ze werden veroordeeld tot houthakkers en waterputters van de vergadering van de Israëlieten. En dan staat het voor het altaar van de Heere. Ziet u, eerder stond er houthakkers, waterputters. Toen werd er gezegd voor het huis van de Heere, de God van Israël. En nu staat er voor het altaar van de Heere. Dus ze kwamen in contact met de dienst van God. En dan wordt er al vooruitgekeken op de plaats die de Heere zal uitkiezen. Is dat Jeruzalem? Ja, uiteindelijk. Maar waar zijn eerst heiligdommen geweest? Een hele bekende is Gibeon en Silo. Ja, daar waar Hanna bad. Ja, daar waren ook houthakkers en waterputters nodig. Waar moest het vuur van branden? En waar moest alles mee worden schoongemaakt? Een zwaar werk. Maar daardoor waren ze wel in contact met de dienst van God. Dus ja, de geschiedenis van hoofdstuk 9 eindigt daar op een toch wel merkwaardige manier. Een hele bijzondere manier. De vermaning... De waarschuwing staat in het hart van deze geschiedenis, vers 14. Ze hadden de Heere niet geraadpleegd. Dan wordt het tweede gedeelte van deze geschiedenis, vers 16 tot 27, gezegd wat nou de houding is van Israël. Namelijk, ze worden houthakkers en waterputters. Daardoor komen ze in contact met Gods dienst, de dienst van de Heere God. Maar... verder lezen we niet hoe het nou gaat met Jozua als het gaat om deze fout. De fout wordt heel duidelijk gezegd. Ze hebben de Heere niet geraadpleegd. En dan eindigt het eigenlijk in vers 27. Ja, ze worden die Gibeonieten, houthakkers, waterputters voor de dienst van de Heere God. En daar eindigt de geschiedenis. En dan denk je... Ach, en wat nu? En dan denken we, de grote leider heeft zich vergist, heeft een fout gemaakt. En dat moeten we goed onderstrepen. Net zoals we onderstrepen dat Rahab een prostituee was. Want dan zie je, vanuit dat dieptepunt, wat voor de Gibeonieten wel ten goede is gekeerd, maar de fout van Jozua blijft een fout. En van die andere leiders, maar vooral hier Jozua. En dan denk je, en nu? En dan komt hoofdstuk 10. Een heel bijzonder hoofdstuk. Dat hoort erbij. En dan zien we dat in hoofdstuk 10 gaat het om een situatie. U hebt het denk ik nog niet gelezen. Hè? Maar als ik het u mag schilderen. En dan moet ik opbiechten dat ik heb de PowerPoint gemaakt. En die heb ik thuis op mijn laptop laten zitten. En ik neem de USB-stick mee. Dus excuses, de PowerPoint is er maar op dit moment. Net zoals Jozua een fout maakt, heb ik hier deze fout gemaakt. Dat een PowerPoint die ik niet kan laten zien. Maar als ik dat volgende keer bij Leven en Welzijn mag goedmaken. Maar het is denk ik wel een bekende geschiedenis. Om dit wat in hoofdstuk 9 met de Gibeonieten gebeurt, om dat dan af te ronden met het kijken naar Jozua 10. Een lang hoofdstuk, maar het gaat vooral om hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 27. Want vanaf vers 28 begint een totaal ander gedeelte van Jozua. Dat gedeelte waarvan we zeggen, dat gaan we samenvatten, want dan is het alleen maar een opsomming. Ja, alleen maar mag ik niet zeggen, herstel. Het is een opsomming van veroverde steden, veroverde gebieden, onderworpen koningen. Dus vanaf hoofdstuk 10, vers 28 begint die opsomming van allerlei ingenomen en veroverde gebieden. En dat loopt tot hoofdstuk 21. Tot hoofdstuk 21. En dan krijg je vanaf 22 tot het einde, als ik vast zo vrij mag zijn u te vragen of u dat wilt lezen. Ik zeg niet, lees dat gedeelte, die lijsten niet. Misschien in grote lijnen. Maar samengevat is hoofdstuk 10, 28 tot en met hoofdstuk 21. Dat gaat dan over alle ingenomen gebieden. En dan van hoofdstuk 22, 23 en 24. Als u dat wilt lezen voor volgende keer, dan hopen we daar Jozua mee af te ronden. Ja, is dat, hebt u ook de hoofdlijn te pakken. Maar nu dan, wat ons nog rest van deze geschiedenis rond Gibeon. Als u hoofdstuk 10 leest, dan zie je, het gebeurde nu dat ene Adonizedek, de koning van Jeruzalem, die heeft gehoord dat Ai door Jozua was ingenomen. Hij had natuurlijk ook gehoord wat er met die andere steden was gebeurd. En dat ze allemaal verbannen waren, dat betekent omgebracht. En hij had gehoord wat hij aan alle andere koningen had gedaan, zoals hij aan Jericho had gedaan. En dat, en dan komt het, want dit heeft een gevolg voor Israël. Fouten hebben gevolgen. En dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël hadden gemaakt. En dat zij nu onder de Israëlieten verbleven. En toen werden ze nog banger. Waarom? Gibeon was een hele belangrijke stad. En een grote stad, dat zeiden we net al. Dus zij dachten, wat nu? Dit is een koninklijke stad, een grote stad, een belangrijke stad. En zij hebben nou een verdrag gesloten met de Israëlieten. Wat nu? Nou, dan lees je in vers 2, ze werden bang. En dan zegt vers 3, dat Adonizedek, dus de koning van Jeruzalem, dus dit is de voorgeschiedenis van Jeruzalem, die later door wie zou worden ingenomen? Door David pas. Als hij de Jebusieten verdrijft. Hé, Jebusieten zijn Canaanieten. Hoor ik het goed? Ja. Want in Jozua en ook in Richteren lees ik, ze hebben de Kanaanieten niet helemaal verdreven. En de Kanaanieten lokten hen, verleidden hen tot afgoderij. Zelfs tot in de tijd van David, zaten er Jebusieten in Jeruzalem. En dan zit je al rond 1000 voor Christus. En hier zitten we, einde 15e eeuw voor Christus, tijd van Jozua. 1400 misschien, 1380, 1400 voor Christus. Dus daar zijn er 4,5, bijna 5 eeuwen voorbij gegaan. En die Kanaanieten, die geen wonder zoveel invloed van. Dan lees je koningen, profeten, die steeds maar optraden tegen wat? De Kanaanitische godsdienst onder Israël. Gevolgen van, ze hadden de Kanaanieten niet helemaal verdreven. Maar nu terug naar Jozua 10. Dan lees je dat die Adonizedek, de koning van Jeruzalem, die maakte een coalitie met 5 Kanaanitische koningen van dat gebied. Dat lees je in vers 3. Hogam, de koning van Hebron, was de stad van Abraham geweest. Hebron. Piram, de koning van Jarmut, en dan Jafia, de koning van Lachish. Wordt later een verdedigingsstad van Jeruzalem. En de koning van Eglon. En dan zegt hij in vers 4. Laten we een coalitie maken. Heel actueel. Een coalitie tegen 1 volk. Actueel. Een coalitie tegen Israël. Laten we. Ja. Kom op met mij. Help mij dat we Gibeon aanvallen. Oh, nou wordt Gibeon aangevallen. Waarom? Ze hebben vrede gemaakt met die Jozua en met de Israëlieten. Nou, dan lees je in vers 5, ze rukken allemaal op. Al die 5 koningen van die coalitie van 5 Amoritische koningen, met hun leger worden ze weer genoemd. De koning van Hebron, de koning van Jeruzalem, de koning van Lachish enzovoort. En ze belegeren Gibeon. Nou hebben we de problemen. En wat doen de Gibeonieten? Die sturen meteen naar Jozua, kom op en help ons. Dit is nou het gevolg van een fout. Nou moet je handelen door jouw fout, Jozua, een verbond te sluiten met de Gibeonieten, moet je ze nou helpen. En nu? Een coalitie. En hier komt het bemoedigende, het troostende. Vandaar dat belangrijk is, 9, de fout van Jozua, en 10, wat er nu gaat gebeuren, samen te zien. Waarom? Want dan zie je dat ondanks een grote fout en ondanks de vergaande gevolgen daarvan, en dit is geen vrijbrief om dan aan fouten te maken, te zeggen alle gevolgen, de Heer maakt het allemaal wel, zo bedoelen we het absoluut niet. Maar we bedoelen nu te zeggen dat de Heer zegt in vers 8 tegen Jozua. Als we lezen in vers 7, Jozua trekt op van Gilgal, je weet wel waar hij gelegerd was, met al zijn helden, met al zijn strijdbare mannen. En dan zegt de Heere, zouden wij zeggen dat de Heere in vers 8 zegt, wat leest u daar? Jozua, eigen schuld. Wat zegt de Heere? Diezelfde woorden uit hoofdstuk 1, wees niet bang. Want ik ben bij je. En diezelfde woorden waar we vanavond mee begonnen, toen die Ai moest veroveren. Waar begonnen we vanavond mee? Vrees niet. Vrees niet. Hoe is de Heere God? Kunnen we zomaar fouten maken en dan zeggen, ach, nee, dat wordt niet geleerd. Maar er wordt wel geleerd, dat is de les voor ons hier en nu, dat wanneer een kind van God grote fouten maakt en de gevolgen daarvan moet ondergaan, of voor de gevolgen moet optreden zoals Jozua, dat de Heere dan toch zoals hij zich aan Mozes bekend heeft gemaakt in Exodus 34, ik ben de Heere, genadig en barmhartig, groot van geduld, die vergeving en groot van goedertierenheid en vergeving. Dus hier treedt de Heer en dat is zo bemoedigend. Wees niet bang, ik geef ze aan je. Wees niet bang. Dus nogmaals, dit is niet bedoeld om lichtvaardig met misstappen en fouten om te gaan. Maar het is wel een geweldige bemoediging dat als je fouten hebt gemaakt en die bij de Heere God brengt, zoals Jozua een man was die alles bij God bracht, dat God dan zegt, nu moet je optreden, maar ik help je. En dat is zo indrukwekkend wat er dan gebeurt. Dan lees je dat Jozua die trekt op de hele nacht vanaf Gilgal, zegt vers 9. En dan zegt vers 10, de Heere ontzette die coalitie, die legers, voor het aangezicht van Israël. En hij, dat is de Heere God, hij versloeg ze. En dan zie je tot Azeka en tot Makeda toe. Dus de Heere verschrikt dat hele leger. Maar het is wel een groot leger, het is een coalitie. En ze hadden het toch niet aangekund. En dan lees je in vers 11 dat de Heere voorkomt dat Israël moet strijden. En wat doet ze? Wat doet hij? Wat doet de Heere God? Hij laat grote hagelstenen vallen. Natuurlijk, hij is de God van de schepping. Hij bestuurt de natuur. En zo wierp, er staat letterlijk de Heere, wierp grote stenen vanaf de hemel op hen. Tot Azeka toe. En ze sterven door die grote hagelstenen. Meer dan door het zwaard van de Israëlieten. En dan komt iets indrukwekkends, iets imposants en een mooi schitterend om hiermee vanavond af te sluiten. Wat lezen we in vers 12? We zijn gewend aan de uitdrukking inmiddels, de Heere sprak tot Jozua. Wat leest u in vers 12? Toen sprak Jozua tot de Heere. Op die dag dat de Heere de Amorieten voor het aangezicht van de Israëlieten overgaf. En hij zei tegenover alle Israëlieten, dus hij bidt hier, hij spreekt een gebed uit, hij spreekt iets uit. Als je zegt wat hij nu doet, ja, dan moet je wel een geloof hebben dat meer dan bergen verzet. Wat zegt hij? Zon, sta stil in Gibeon. En maan in het dal van Ajalon. Vers 13. En de zon stond stil. En de maan bleef staan. Totdat ze allemaal overwonnen waren. En dan staat er nog. Is dat niet geschreven in het boek van Jashar? Jashar betekent oprechte. Dat is een buitenbijbels document wat verloren is gegaan. Maar er worden wel meer boeken genoemd die vermeld worden, maar die we niet hebben. En dan staat er, de zon stond stil en hij ging niet onder een volkomen etmaal, een volkomen dag. De langste dag die er ooit geweest is. En dan staat er, er was geen dag, vers 14, als u dat op u laat inwerken. En dit is werkelijkheid, dit is geen sprookje. Er was geen dag aan deze dag gelijk. En er is nooit meer zo'n dag geweest dat de Heere de stem van een man hoorde. Zo op die manier. Want de Heere streed voor Israël. Jozua, wat een blunder ben je begaan. Daarom benadrukten we dat. Wat een fout, je hebt de Heere niet geraadpleegd. En nu zo'n geloofsdaad. Ziet u dat een grote leider kan fouten maken, maar wat indrukwekkend. Volgende keer, dan kunnen we iets zeggen over, ja, staat de zon nou stil? Is het niet Copernicus geweest en Galileo Galilei die daardoor verbannen is? Of levenslang huisarrest kreeg? Want wat zei Copernicus? Wat het beeld, het wereldbeeld van die tijd was, de aarde staat stil En de planeten gaan er in cirkelvormige bewegingen omheen. Dat was al eerder gezegd. Aristoteles had het al gezegd. Dat was het wereldbeeld. Copernicus is ermee begonnen. En wie is later de grote geleerde die het een eeuw later bekrachtigd heeft en daardoor door de katholieke kerk levenslang huisarrest heeft gekregen? De beroemde Galilei. Ja, wat hebben wij op school geleerd? De aarde beweegt. En de zon staat stil. Is dat nou tegenstrijdig? Voelt u waar ik naartoe wil? Dit punt daarom, dit punt wordt aangevallen. Beweegt de aarde nou of niet? Maar de Bijbel is geen natuurwetenschappelijk boek. Net zoals in Genesis staat, de Heere maakte de grote lichten, de twee grote, de grote en de kleine, en de sterren. Daar moet je geen natuurwetenschappelijke conclusie aan verbinden. De zon is het grote licht en de maan is het kleine licht. En dan wordt er niet gezegd of de maan nou licht van zichzelf heeft of dat reflecteert. Nou, het wordt beschreven, zo wordt hier beschreven, net zoals wij zeggen, wat zeggen wij, de zon gaat onder en de zon komt op. En dat zou natuurwetenschappelijk ook niet kloppen. Ja? Het is dus wat staat er nou centraal? De aarde die vaststaat en de planeten bewegen, of de zon staat stil? Nou, wij weten dat de zon, als we wat Copernicus en later Galilei bewezen hebben, de aarde beweegt. Maar dat is niet in tegenspraak. Voor de beleving en de beschrijving was het, de zon stond stil. Is het duidelijk dat we niet denken dat de Bijbel natuurwetenschappelijke fouten bevat. Dat is onzin. Het wordt beschreven wat met je ogen wordt waargenomen. Je ziet dat de zon ondergaat en dat de zon opstaat. Nou, wat een geweldig moment om daarmee af te sluiten. Dat er staat, er was geen dag. Waarom zo'n lange dag? Ze konden zo alle Canaanieten overwinnen. Een dieptepunt in Jozua's leven. En daarna zo'n indrukwekkend hoogtepunt. Wat leert het ons? Als we fouten maken. En we brengen ze bij de Heere. En we leven in gemeenschap met Hem. Dan zegt Hij, ik richt je op. En ik ga verder met jou in mijn dienst. Want ziet u hoe belangrijk 9 en 10 met elkaar te zien? De fout van Jozua, Gods woord niet geraadpleegd. En hier zien we, hij bidt tot de Heere. Wat een geloofsdaad. Wat leert ons dat? Leer van Jozua. Dingen vragen in het geloof, in gemeenschap met hem. En hij verhoort en hij geeft de overwinning. Een geweldige les van bemoediging, van aansporing. Die ons zegt, leer van Jozua. Ja, dan zijn we bijna al aan onze laatste keer bij Leven en Welzijn volgende keer. Dus als u dan Jozua 22, 23 en 24 wil lezen. Ja? Wil er iemand met ons eindigen? Mag ik dat vragen?
Ja. Trouwe God en Vader, dat we ook zo weer aan het einde komen. Ook van die studievader van de Bijbel, maar misschien ik door wil bemoedigen, maar ook leren wat gij aangaande ook gezegd hebt door uw woord, hoe belangrijk dat is dat wij ook daar inzage hebben, ook dat we daarin helderheid krijgen, dat gij ook daarin bewerkstelligt, ook door mensen die gij daarvoor gebruiken wilt. Bedanken wij u voor, dat gij ook zo zijn en bieden voor ons als wij weer moeten. Weg naar huis gaan met een spaar en een wagen. Bedank u voor deze avond. Dan wil gij zo met in de zin. Dan ben ik in Christus naam. Amen.
God zegen en wel thuis en graag tot ziens.